Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 106 zingen wij het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Verzuimend alle trouw en plicht. Vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 106. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u Genesis 3, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, daarvan het 15e vers. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Lezen we nu Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van allen boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult den dood niet sterven. Maar God weet, dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren, en zij hechten vijgenboombladeren tezamen, en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van den Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken, en nemen ook van de boom des levens, en eten, en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaarts, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Wij waren toegekomen aan zondag 3 van de Heidelbergse catechismus. De vorige keer hebben wij vraag en antwoord 6 reeds behandeld. Dat betekent dat we vanmiddag in de prediking stilstaan bij vraag en antwoord 7. Die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 3, vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antwoord uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden tot zover. Gemeente, deze vraag en dit antwoord bepalen ons vanmiddag bij de zondeval. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de moedwilligheid van de val. In de tweede plaats willen we letten op de diepte van de val. En in de derde plaats willen we letten op de toerekening van de val. Dus de zondeval, onze eerste gedachte, de moedwilligheid. Jongens en meisjes, als je valt, kun je daar altijd iets aan doen? Stel je voor, je komt thuis en je bent gevallen. En je hele knie ligt open. Is dat dan je eigen schuld? Zegt je moeder dan als je thuis komt, ga maar naar boven. Het is je eigen schuld, dat kan. Als je heel onvoorzichtig hebt gedaan, dan is het je eigen schuld. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook zo zijn dat je er zelf echt helemaal niks aan kon doen. En dan zou het ook niet eerlijk zijn als je daarvoor een bestraffing krijgt. Hoe zou dat met Adam en Eva geweest zijn? Misschien hebben ze er ook wel niks aan kunnen doen. En zijn ze erin gelopen omdat ze niet door hadden dat de duivel hen probeerde te verleiden? Nou, vergeet het maar, want de eerste gedachte is de moedwilligheid van de val. En waar staat dat dan in antwoord 7? Dat staat in het woordje ongehoorzaamheid. Uit de val en ongehoorzaamheid, onze eerste voorouder. Kijk, als je moeder zegt, niet doen, niet doen, echt niet doen, en je doet het toch, dan is dat ongehoorzaamheid, en als er dan wat gebeurt, is het je eigen schuld. En zo is het bij Adam en Eva in het paradijs gegaan. De Heere heeft gezegd, niet doen, niet doen, en ze hebben het toch gedaan. De Heere had gewaarschuwd, maar het is moedwillig gebeurd. Onze tweede gedachte, de diepte van de val. Want wat is er dan precies gebeurd in de zondeval? Er staat dat onze natuur al zo is verdorven geworden. Dus de menselijke natuur is verdorven geworden. Niet alleen de omstandigheden zijn verdorven. Dat zou eigenlijk makkelijk geweest zijn. Als wij het niet in onszelf hoeven zoeken, als wij niet zelf hoeven te verbeteren of te veranderen, maar als het in de omstandigheden zou liggen, dan hoeven alleen de omstandigheden maar veranderd te worden. Maar nee, het ligt niet in de omstandigheden, het ligt in onze menselijke natuur. Wij zijn zelf verdorven geworden. Dus wij zullen zelf vernieuwd moeten worden. Dat is de diepte van de val. En onze derde gedachte, de toerekening van de val. Wat Adam heeft gedaan, dat rekent de Heere ons toe. Want er staat dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Dat heeft te maken met het verbond wat de Heere met Adam gesloten had. Adam is ons verbondshoofd. En wat Adam deed, dat deed hij ook voor ons. En daarom wordt de zonde van Adam ons toegerekend. Gemeente, wat zijn we aan het doen in zondag 3? We zijn aan het kijken waar de ellende vandaan komt. Want zondag 3 staat in het stuk van de ellende. En wat wij willen weten, dat is de oorsprong van de ellende. Want kijk, als wij daar niks aan kunnen doen, dan hebben we er ook geen schuld aan. Vorige keer heb ik gezegd, als je iets koopt en het is niet goed gefabriceerd en het gaat stuk, ja, dan is het vanzelfsprekend dat het stuk gaat, maar dan ligt het in de maker. En dat is de vraag waar we vorige keer bij stilgestaan hebben. Ligt het nu in de maker? Ligt het nu in onze schepper? Komt daar de ellende vandaan? Is de Heere iets vergeten met de schepping? Heeft de Heer ons niet helemaal goed geschapen? Want als dat zo is, dan kunnen wij er ook niks aan doen. Dan ligt de schuld bij de Maker. Maar dat hebben we de vorige keer heel duidelijk gezien. Nee, God heeft de mens goed geschapen. En naar zijn evenbeeld in ware gerechtigheid en heiligheid. Dus daar ligt de schuld niet. En als het daar niet ligt, waar komt dan de ellende vandaan? Het onderzoek gaat eigenlijk verder. En dat onderzoek dat moet ook in ons persoonlijke leven verder gaan, totdat we de reden gevonden hebben. Vaak komen wij daar niet aan toe. Dan zijn we alleen maar bezig met de gevolgen van de zonde. Dan zeggen we, ik ben ziek en dat is vervelend. Ik heb een zere rug en dat is naar. Of ik heb hoofdpijn en dat is lastig. We vinden dat moeilijk. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Al deze dingen. Wij moeten teruggebracht worden bij de oorzaak van alle moeite. En dan is er een oud gezegde dat luidt, op de bodem aller vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. Daar ligt het. De oorzaak van alle moeite en verdriet, van alle rouw en zorg, dat is de ellende die wij zelf veroorzaakt hebben. En waar hebben wij die veroorzaakt? Nou, dat zal duidelijk worden vanmiddag, hoop ik, uit vraag en antwoord 7, uit de val en ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? We zouden het ook over de verdorven aard van de dieren kunnen hebben, want dieren zijn ook niet altijd te vertrouwen. Dieren kunnen ook vals zijn, dieren kunnen ook gevaarlijk zijn, maar dat komt door ons. Het gaat over de verdorven aard des mensen. En wij hebben in onze diepe val ook de dieren en de hele schepping meegenomen. Van waar komt dat dan? De gemeente, die aard van de mensen, die is wel heel erg verdorven. Want mensen zijn in staat om dingen te doen die dieren niet zouden doen. Wat dat betreft is het soms ontroerend als je leest wat een hond doet voor zijn baas en hoe trouw dat dier is. Als je leest van de trouw van een zwaan, dat een zwaan nooit een ander wijfje zal kiezen, jongens en meisjes, maar leven lang trouw blijft. En zo zouden we heel veel voorbeelden kunnen geven uit de dierenwereld, dat de dieren nog niet zo slecht zijn als wij. De mens is tot de meest gruwelijke dingen in staat. En we kunnen dat iedere dag in de krant lezen. En de verhalen die wij horen uit Afghanistan, ik kan me daar nog nauwelijks eigenlijk een voorstelling bij maken. Dat daar mensen in koele bloeden worden gefusilleerd. Diep aangrijpend. De mens is tot alles in staat. De mens is eigenlijk wat dat betreft minder geworden dan de dieren. Dominee Hellebroek zegt dat er behalve de duivel geen ellendiger schepsel is op deze aarde dan de mens. Waar komt dat nou vandaan? Dat is heel belangrijk dat we dat scherp hebben, want als je dat niet scherp hebt, als je niet weet waar het vandaan komt, dan is er ook geen oplossing. En dat doen heel veel mensen, zij blijven bij de gevolgen staan en zij strijden tegen de gevolgen en ze proberen de gevolgen op te heffen. Maar daar blijft het dan bij. En als dat zo is, dan blijft de ellende bestaan. Wij moeten bij de bron terechtkomen en dan pas kan er een echte oplossing komen. Van waar komt die verdorven aard des mensen? Uit de val, uit de zondeval, uit Genesis 3. De Heere heeft de mens goed geschapen, maar niet onvalbaar. De mens was in staat om te vallen. Wat is dat toch jammer? Waarom heeft de Heer dat nou niet anders gedaan? Had de Heer de zondeval niet kunnen voorkomen? Ik denk dat dat vragen zijn waar de catechisanten soms ook wel tegenaan lopen. Ik heb die vragen vroeger ook wel eens gehad. Had de Heer dat nou niet tegen kunnen houden? Wat had dat veel ellende gespaard? Natuurlijk heeft de Heer dat gekund. De Heer had de mens kunnen scheppen als een automaat. En hij had dat automaat in kunnen programmeren, een soort robot. En dan had het precies gegaan zoals de Heere het ook gewild had. Maar dat wilde de Heere niet, jongens en meisjes. De Heere wilde een mens hebben die hem vrijwillig zou liefhebben. De Heere wilde de mens zelf voor de keus stellen. En als de Heere de mogelijkheid om te vallen had weggenomen, dan had de mens geen keus gehad. Maar de Heere gaf de mens alles wat hij nodig had om staan te blijven en liet hem toen kiezen of voor de Heere of voor de duivel. Een afgedwongen gehoorzaamheid, dat is geen gehoorzaamheid. Een afgedwongen liefde, dat is geen liefde. Zo wilde de Heere niet Zo wilde de Heere niet dat de mens hem lief zou hebben. Hij wilde dat de mens dat vrijwillig zou doen. Is altijd wel een moeilijk punt. De verhouding van de Heere en van zijn eeuwige raad ten opzichte van de val in Adam. Er zijn mensen die denken dat de zondeval de Heere heeft overvallen. Dat hij nooit had kunnen denken dat zoiets zou gebeuren. Die mensen die zeggen vaak ook dat de zonde iets is waar de Heere geen grip op heeft. Dat loopt hem uit de vingers. Ik ben blij dat dat niet zo is, want als de Heere over de zonde geen grip heeft, dan is het levensgevaarlijk. Dan betekent dat dat de zonde machtiger is dan God. En dat willen we toch niet leren? Nee, God is de Almachtige. God is ook machtiger dan de zonde. Dus dat betekent dat de zondeval de Heere niet heeft overvallen. Het is zelfs zo dat de Heere tot de zondeval heeft besloten. Want als hij de zondeval niet besloten had, was het ook niet gebeurd. En dan zeggen we natuurlijk gelijk, maar waarom heeft de Heere dat dan besloten? En dan moeten we heel voorzichtig worden. Dan moet ik als dominee niet doen alsof ik God helemaal begrijpen kan. Alsof ik denken kan op het niveau waarop de Heere denkt, want dat kan ik niet. Ik denk dat we dan heel voorzichtig een stapje terug moeten doen en moeten zeggen, dit gaat buiten ons vermogen om dat te overdenken. De Heere heeft het gedaan en hij heeft dat toegelaten om zichzelf te verheerlijken, om zijn deugden te verheerlijken. En waarom de Heere dat dan op die manier heeft gedaan, dat hoeft hij aan ons niet uit te leggen. Eén ding weet ik wel, dat apostel Paulus er geen kwaad van wilde horen. Als het over deze dingen gaat, dan zegt hij, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Eén ding is zeker, dat de Heere het niet gedaan heeft. De Heere heeft het wel besloten, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft Adam niet opgestookt, hij heeft Adam niet verteld van de val. Hij heeft Adam niet gedwongen. Adam heeft het geheel vrijwillig en moedwillig met Eva gedaan. Dus de Heere wist ervan. En de andere kant is, dan heb je ook weer mensen die doorstaan naar de andere kant en die zeggen, die spreken over de zalige val. De gelukzalige val die plaatsgevonden heeft. Nou, dat zou ik nooit durven zeggen. Die mensen die dat zeggen, die beseffen niet hoe God de zonde haat. De Heere wil de zonde niet. De val is niet gelukzalig. Het is een zwarte bladzijde in de Heilige Schrift dat de mens het gedurfd heeft om zijn hand uit te steken naar zijn schepper. Jongens en meisjes, wij moeten leren dat we niet op al onze vragen een antwoord kunnen krijgen. Augustinus zegt, God is zo groot dat niet alles wat tegen zijn wil is, ook buiten zijn wil is. Als dat zo zou zijn, dan zou God een arme God zijn. Als hij alleen maar in zijn raad kon beschikken over de dingen die naar zijn wil waren, dan was er heel veel op deze wereld wat God niet in de hand heeft. Maar dat moeten we aan zijn wijsheid overlaten, uit de val en ongehoorzaamheid. Waarin bestond die val van Adam en Eva? Uit het proefgebod. Ik ga ervan uit dat u allemaal de dogmatiek van dominee Kersten in de kast hebt staan. En wat u eigenlijk zou moeten doen, vandaag misschien of in de komende week, dat is dat hoofdstukje opzoeken over de val, Genesis 3. En wat dominee Kersten doet, dat is een analyse geven van heel Genesis 3. Hij beschrijft, jonge mensen, hoe dat de duivel te werk gaat bij die eerste zonde. En dat is heel leerzaam. Als je daar kennis van neemt. Want de duivel is nog precies dezelfde. En de duivel werkt ook nog precies hetzelfde. Het zou heel nuttig zijn als je op die manier de inhoud van Genesis 3 eens doorneemt. Het is een van de belangrijkste hoofdstukken van de Bijbel. Maar hebben wij het wel eens onderzocht? Zijn we de gangen van de duivel wel eens nagegaan? Zien we hoe de duivel een omweg neemt, dat hij niet bij Adam begint, maar bij Eva? Hebben we wel eens gezien dat de duivel niet ineens zijn ware gedaante laat zien, maar dat hij eerst begint om twijfel te zaaien? Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En als hij dan merkt dat Eva begint te twijfelen, dan gooit hij zijn masker af en dan springt hij erop, zou je kunnen zeggen. En zo werkt de duivel nog. De duivel die begint altijd eerst twijfel te zaaien. Dat lijkt niet zo erg te zijn, maar pas op wat er daarna gebeurt. Want de duivel die laat het daar niet bij. De val en de ongehoorzaamheid. De val bestond daarin dat de Heere een verbond had gesloten met Adam, waarin afgesproken was dat Adam niet mocht eten van één boom. Is dat moeilijk? Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes, in de Hof van Eden, daar waren duizenden bomen. En daar mocht Adam van eten, van al die bomen. En dan was er één boom. Die heeft de Heere aangewezen en gezegd, maar die boom moet niet aankomen. Of ja, niet aankomen, daar mag je niet van eten. De vruchten die daaraan groeien, die mag je niet plukken, die mag je niet eten. Laat zo zien dat je mij wil gehoorzamen, Adam. En verder mag je van al deze bomen eten. Is dat nou een moeilijke opdracht? Het is toch een hele makkelijke opdracht. En zeker aan iemand die ook het vermogen heeft om staande te blijven, zie je dat de val van Adam moedwillig geweest is. Menselijkerwijs gesproken had het helemaal niet gehoeven. En bovendien heeft de Heere Adam ook nog willen ondersteunen. Er was nog een hele bijzondere boom in het paradijs, dat was de boom des levens. En die boom, dat was een bewijs dat als Adam de Heere gehoorzaam zou zijn, dat hij het eeuwige leven zou krijgen. De Heere heeft gezegd, kijk maar naar die boom, kijk maar naar de vruchten van die boom. Mag je ook gerust van eten, Adam en Eva? Want jullie krijgen ook het eeuwige leven als je mij gehoorzaamt. Mag je gerust van eten? En zo zeker als er vruchten hangen aan die boom, zo zeker zul je het eeuwige leven krijgen als je niet eet van die andere boom. Als je mij gehoorzaam bent. niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat nu juist van die ene boom gegeten moest worden. Dat laat toch wel zien hoe brutaal de mens is. En hoe verschrikkelijk de val van Adam en Eva is. Ja, ongehoorzaamheid. Ze zijn niet zomaar gestruikeld. Ze zijn niet zomaar slachtoffer. Dat woord slachtoffer moeten we maar niet te veel gebruiken. Want wij zijn schuldenaren. Wij hebben geluisterd naar de vorst der duisternis. Die het woord van God in twijfel trok. En die gezegd heeft, wat God zegt, dat is helemaal niet waar, mensen. Je zult helemaal niet sterven. God is een leugenaar. God zegt dat je wel sterven zal, maar ik zeg dat je leven zal. Probeer het maar uit en je zult erachter komen. En je zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En toen hebben wij de duivel geloofd. We hebben tegen God gezegd, u bent een leugenaar. Wat u zegt, dat klopt niet. En we hebben tegen de duivel gezegd, wat u zegt, dat is waar. En daarom is de zondeval zo erg. Er wordt wel eens mee gespot. Is dat nou zo erg dat een mens van een appel gegeten heeft? Nou ja, we weten niet eens of het een appel geweest is of wat voor vrucht dat het geweest is. Maar dat het erg geweest is, dat is zeker, want wij hebben laten zien dat we God niet geloofden. En dat we de duivel wel geloofden. Het is iets hoogmoedigs geweest. Want de duivel zei, je zult als God wezen. En dat wilden we graag. Wij waren niet tevreden met onze plaats. Wij wilden zelf uitmaken wat goed is en wat kwaad is. En de Heere had gezegd tegen Adam dat hij hoofd was van een verbond. Dus wat hij zou doen, dat zou gevolgen hebben voor u en voor mij en voor jou en voor jullie. Dat wist Adam. En toch heeft hij gezondigd. Dat is liefdeloos geweest, want hij trok heel zijn nageslacht mee in het oordeel. Er was geen greintje liefde bij Adam op dat ogenblik. Liefdeloosheid, ondankbaarheid. De Heer had hem alles gegeven. Een wereld zonder pijn, zonder moeite, zonder zorgen, heeft hij voor niks gehad. Maar Adam was niet dankbaar. Hij wilde zijn eigen weg gaan. Wij moeten de zondeval nooit proberen te verzachten, gemeente. Want de zondeval is iets verschrikkelijks. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva. Wij zijn allemaal uit Adam en Eva voortgekomen. Heel de menselijke wereld. En Adam en Eva, daar hoop ik straks in de derde gedachte nog even op terug te komen, staan in een bijzondere verhouding tot ons. Adam en Eva zijn onze voorouders, maar Adam was ons verbondshoofd. En de zonde die Adam deed, heeft directe gevolgen voor ons. Hoe weten wij dat? Nou, dat weet ik, jongens en meisjes, omdat kinderen bijvoorbeeld, die in de buik van hun moeder zijn, soms ook moeten sterven. En wat kan zo'n kindje verkeerd gedaan hebben? Niks. Heeft nog niet kunnen praten. Heeft nog niet met de handjes iets kunnen doen. Heeft nog niks kunnen doen. En toch moeten sommige van die ongeboren kindjes al sterven. Dat laat zien dat er een andere reden is. En dan moeten wij terug naar het paradijs. Niet hun zonde, maar de zonde van Adam die zij geërfd hebben. Van onze eerste voorouders in het paradijs. Daar kunnen we ons ook geen voorstelling meer van maken hoe goed, hoe zalig dat het daar geweest is. Hoe de Heere ons daar op de aarde heeft gezet in de volle heerlijkheid. En wij hebben de dood gekozen boven het leven. U zegt, dat zou ik niet gedaan hebben. Nee, dat heb ik ook wel eens gedacht, dat ik dat niet gedaan zou hebben. Maar dat getuigt van heel weinig zelfkennis. Want durft u te zeggen dat u het nu beter doet dan Adam en Eva? Nee toch. We hebben een boos en een verdorven hart. Wij zouden precies hetzelfde gedaan hebben. Zelfkennis leert dat wij hetzelfde hart hebben. Hetzelfde hoogmoedige hart als Adam en Eva. Wij moeten Adam worden voor God. Ik heb het in mijn gebed gezegd. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Ja, als ik niks met Adam te maken heb, als ik niks met de zonde van Adam te maken heb, als het deel van Adam niet mijn deel is, waarom zou ik dan een zaligmaker nodig hebben? En in de praktijk is het zo, gemeente, dat veel mensen leven over de val van Adam heen. Het is net alsof bij hen zelf het nulpunt ligt, zou je kunnen zeggen. Alsof wij nog de vrije keus hebben, maar wij hebben al gekozen. Wij zijn al verloren. Wij liggen al onder de vloek. En wij zullen gered moeten worden. Onze eerste gedachte, de moedwilligheid. We gaan naar onze tweede gedachte, de diepte van de val. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden. Onze natuur is verdorven geworden. Onze natuur, dat zijn wij zelf. Dat is een stuk van onszelf. Stel eens voor, jongens en meisjes. Ik zal nog een voorbeeld geven om het wat duidelijk te maken. Stel je voor dat het avond is, buiten is het donker. En dan vraag ik aan de koster of hij het licht in de kerk uit wil doen. Alle lampen uit. Verandert er dan wat? Ja, zul je zeggen, natuurlijk dominee, dan wordt het donker in de kerk. Dan zie je niks meer. Aarde donker, precies. En verandert er dan wat aan mij? Nee, ik blijf precies hetzelfde. Als je gewoon rustig op je plaats blijft zitten, is er verder niks aan de hand. Er is eigenlijk maar één ding nodig en dat is dat het licht weer aan wordt gedaan. Ik vraag de koster weer om het licht aan te doen en alles is opgelost. Nou, zo denken sommige mensen over de zondeval. Zij zeggen zeker, door de zondeval van Adam en Eva is er heel veel veranderd. Want de mens is in het beeld van God geschapen. En het licht is nu uitgegaan en wat nodig is, dat is dat het licht weer aangaat. Ik ben niet verdorven, mijn hart is niet verdorven, maar de omstandigheden zijn verdorven. Mensen zoeken niet het kwaad in de mens zelf, maar in de omstandigheden. Ik ben wel bang dat dat nog vaak gebeurt, ook op het gebied van de hulpverlening. Dat men het zoekt puur in de omgeving. Als iemand komt bij de psychiater en die psychiater die gaat kijken van, ja, wie is die jongen, wie is dat meisje, oh, die leeft in die en die omgeving. Nou, als dat kind zo doet, dan zal die omgeving wel niet deugen. Maar die jongen deugt ook niet. Dat meisje deugt ook niet. Die vader deugt ook niet. Die moeder deugt ook niet. Het zit niet in de omstandigheden, maar het zit in de mens zelf. Wij zijn het beeld van God kwijtgeraakt. We hebben dat de vorige keer gehoord. Het beeld van God bestond in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En door de zondeval van Adam zijn we onze kennis kwijtgeraakt. Ons verstand is verduisterd geworden. Zijn we onze gerechtigheid verloren? En zijn we onze heiligheid kwijtgeraakt? In mij is van alles veranderd. Aan mij is van alles veranderd. De mens is niet meer wie die was. De mens is verdorven. En wat is dat verdorven? Dat is in de Bijbel een woord dat eigenlijk zegt dat iets niet meer bruikbaar is. Iets is ongeschikt. We lezen in de Bijbel dat verhaal van die pottenbakker. Die maakte een werk op de schijven. En dan plotseling dat werk wat hij maakte, dat rolt op de grond en dat duigt in elkaar en dat vat werd verdorven. Dat betekent, die pottenbakker die kan er niks meer mee, die heeft er niks meer aan. En wat doet hij dan? Dan maakt hij van dat vat, maakt hij opnieuw een klomp en hij maakt er iets nieuws van. Dat moet in ons leven gebeuren, gemeente. Wij zijn de verdorven. Onze kennis, gerechtigheid en heiligheid kwijtgeraakt. Het beeld van God verloren. En dat is niet opgelost met de doop. Daarin heeft de Romeinse kerk het gezocht. Als een mens gedoopt wordt, leert bij de Romeinse kerk, dan wordt de erfzonde weggenomen. Nou, dan ben je al een heel eind op pad als de erfzonde wordt weggenomen. Wat van Adam mij wordt toegerekend, heb ik dan geen last meer van. En het enige wat ik dan nog nodig heb, dat is helpende genade. Als de Heer Jezus je helpt en je doet zelf wat en Hij doet wat, ja, dan kom je uiteindelijk in de zaligheid terecht. Maar voelt u, gemeente, dat dat allemaal een onderschatten is van de diepte van de val? En mensen die de val onderschatten, die onderschatten de verdorvenheid van de mens. En die kennen de mens toch nog vermogens toe. En dan is zalig worden uiteindelijk iets wat je zelf beslist. Want jij kunt dat nog, als je maar wilt. De remonstranten leerden dat ook. Een mens heeft het vermogen om Jezus aan te nemen. Een mens heeft het vermogen om goed te doen. Een mens heeft een vrije wil, maar je moet wel willen. Jij moet de eerste stap zetten en dan zal God je wel gaan helpen. Maar dat is echt een dwaalleer, jonge mensen. Al is dat algemeen goed, lijkt het te worden. Dat is echt een dwaalleer, dat klopt niet. Een mens kan niet de eerste stap zetten. Een mens is verdorven. Een mens heeft niet de kennis van de waarheid. Een mens heeft niet nog ietsje pietsje gerechtigheid. Een mens heeft niet nog een klein beetje heiligheid. Wij zijn het beeld van God. Onze natuur is verdorven geworden. We zullen het ook horen de volgende keer. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. Het wonder van de wedergeboorte. Mensen die niet willen horen van de wedergeboorte, dat zijn ook mensen die niet willen horen van de zondeval. Als je de zondeval onder ogen ziet, zoals de Heere dat in Genesis 3 in zijn woord heeft laten schrijven, dan kun je nooit onder de noodzaak van de wedergeboorte uit. En zet je nooit onder een prediking waar de noodzaak van de wedergeboorte niet wordt geleerd, want je wordt bedrogen op weg en reis naar de eeuwigheid. Dan sla je het stuk van de ellende over. Dan wordt verlossing zelf verlossing. En uiteindelijk zult u erachter komen dat dat niet kan. Onze tweede gedachte, de diepte van de val, zo diep dat het van onze kant nooit meer kan. We gaan naar onze derde gedachte, de toerekening. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 14 en daarvan het tweede en het derde vers. De grote God die het recht verdedigt sloeg van 's hemels troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost doorzocht het hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Psalm 14 vers 2 en 3. Onze derde gedachte, de toerekening van de val, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Kan het zijn dat iemand een zonde doet en dat die zonde aan mij wordt toegerekend terwijl ik er zelf niks aan kan doen? Kan dat? Als jouw vader iets verkeerds doet, rekent de Heere dat dan ook aan jou toe? Als je opa iets verkeerds gedaan heeft, rekent de Heere dat ook aan jou toe? Nee. Nee, daar kan ik heel duidelijk in zijn, dat doet de Heere niet. Behalve als je het daarmee eens bent. Behalve als dat ook jouw keus is. Behalve als je ook zelf doorgaat in het spoor, het zondige spoor van je vader of van je moeder. Ja, dan wel, maar anders niet. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Dat doet de Heere niet. Behalve, er is één uitzondering en dat is de zonde van Adam. En dat komt omdat Adam die zonde heeft gedaan als ons verbondshoofd. Adam vertegenwoordigde ons. Ook daar kan ik een voorbeeld van geven, jongens en meisjes, van een verbond. Ik denk bijvoorbeeld aan een verbond dat onze koning sluit met een ander land. Onze regering en onze koning die zet daaronder zijn handtekening. En ik woon in Nederland, ik ben een Nederlander, dus als dat verbond is tussen twee landen, dan ben ik daar ook bij betrokken. Ik heb niet mijn handtekening gezet, maar ik ben ook als Nederlander, val ik onder deze regering. En stel nou eens voor dat onze koning of onze regering dat verbond verbreekt. Zijn woord niet houdt. Dan krijg je met dat andere land problemen. Wie krijgt er dan met dat andere land problemen? Ja, onze koning. Alleen onze koning? Nee, ik ook. Waarom? Omdat ik een Nederlander ben. De koning vertegenwoordigt mij. En dat is met een verbond ook zo. In het verbond, in het werkverbond, heeft Adam ons vertegenwoordigd. En als hij gehoorzaam zou zijn, dan zouden wij in hem beloond worden. En zou hij ongehoorzaam zijn, dan zouden we in hem gestraft worden. En Adam, wij weten het, hij is de Heere niet gehoorzaam geweest. Dat betekent dat die zonde van Adam aan mij wordt toegerekend. Het is ook van mij. En nou zit er een verschil tussen toerekening en toe-eigening. Veel mensen die eigenen zich dat niet toe, die zeggen dat is van Adam, daar heb ik niks mee te maken. Nou, dat kun je wel doen, maar voor de Heere geldt dat niet. Je kunt het eerlijk vinden of je kunt het niet eerlijk vinden, maar de Heere rekent ons die zonde toe. En het is beter om dat maar eerlijk onder ogen te zien. Je kunt het al merken, want wij delen in de gevolgen van de zonde. De Heer heeft tegen Adam en Eva gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En er is niemand van ons die eeuwig zal leven op deze aarde. Wij moeten allemaal sterven. Dat is toch het duidelijke bewijs dat de Heer de zonde ons toereikent. En weet je wie dat mocht leren, jongens en meisjes? David. In Psalm 51. Toen hij gezondigd had met Bathseba, toen heeft de Heere hem laten zien, dit is wel erg wat je gedaan hebt, maar het is nog veel en veel erger. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat betekent als een kindje geboren wordt, dan ligt dat al onder de toren van God, omdat de zonde van Adam wordt toegerekend. Ja, eerder nog. Als je moeder in verwachting zou zijn van een broertje, van een zusje, dan is er al iets in de buik van je moeder al maanden voor de geboorte, want dat kindje dat groeit daar. En vanaf het allereerste begin is dat al onder de toren van God. Dus als een moeder in verwachting is, dan moet ze niet pas gaan bidden voor het kindje als het geboren is. Dat zullen de moeders ook niet doen, maar dat moet je ook in de zwangerschap doen. Al dan heeft het al genade nodig. En kan zo'n kindje dan ook behouden worden? Als het zo zou zijn dat het werkverbond het enige verbond was, dan kon het niet. Maar er is nog een verbond. En dat de Heere nu in Genesis 3 daar al over spreekt, na de zondeval, dan roept hij Adam en Eva tevoorschijn. Dan moeten ze hun zonde gaan belijden voor Gods aangezicht. En dan gaat de Heere spreken over een ander verbond, over het verbond der genade. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. De zonde van Adam wordt toegerekend aan al zijn nakomelingen. Maar mensen kunnen zalig worden door de toerekening van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Als je in het genadeverbond mag zijn, als je wederom geboren mag zijn, dan wordt niet meer de zonde van Adam ons toegerekend, maar dan wordt de verdienste van de Heere Jezus ons toegerekend. En dat kan zelfs bij een kindje dat nog is in de buik van de moeder. Dat kan. Omdat er een genadeverbond is. En dat genadeverbond dat heeft een ander hoofd. Niet Adam, maar de laatste Adam of de Heere Jezus Christus, die ook verzocht werd door de duivel, maar die niet gevallen is. 40 dagen is hij verzocht van de duivel. Ja, 33 jaar dat hij op deze aarde was, is hij verzocht door de duivel. Maar hij is nooit gevallen. Hij is nooit zijn vader ongehoorzaam geweest. We hebben het vanmorgen gehoord. Mijn liefste is blank en rood. Blank dat ziet op het houden van de wet. En rood dat ziet op het betalen van de straf. Als hij je liefste is, dan wordt die zonde van Adam je niet meer toegerekend. Maar dan wordt de verdienste van de Heere Jezus ons toegerekend. En daarom is er behoud mogelijk. Kijk, mensen die moeite hebben met het werkverbond, die moeten ook wel beseffen, als er geen verbonden zouden zijn, dan zou er dus ook geen genadeverbond zijn. Dan zou je dus de zaligheid zelf moeten verdienen. Nou, en zou dat lukken, denkt u? Als er geen genadeverbond zou zijn, dan waren wij allemaal voor eeuwig verloren. Maar omdat er een genadeverbond is, kunnen diegenen die in zonde ontvangen en geboren worden, nog behouden worden. Wat is dat een wonder, jongens en meisjes? Dat toen je daar nog niet eens van wist, toen je nog maar een paar weken geboren was, toen hebben je ouders je al ten doop gehouden. En toen heb je het teken van dat genadeverbond, heb je mogen krijgen. En dat wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus. En weet je wat je nu moet doen? Nu moet je net als die dochters van Jeruzalem niet rusten tot je de Heere Jezus kent. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Je kunt van de erfzonde alleen maar afkomen door de zaligmaker. Niet door goede werken, niet door goed je best te doen, alleen door wedergeboorte, alleen door de inlijving in de Heere Jezus Christus. Er is nog een verbond. Het genadeverbond. En voor wie krijgt dat genadeverbond nou waarde? Voor mensen die gaan inleven wat de diepte is van de verbreking van het werkverbond. Kijk, veel mensen die denken met dat werkverbond, oh, dat kan nog wel een beetje, ik kan ook nog wel iets. En zolang als mensen dat denken, en ik geloof dat die dochters van Jeruzalem dat zelfs ook nog een klein beetje dachten. Maar zolang als je dat nog denkt, heb je Christus niet nodig. Dan moet je uitgewerkt zijn, dan moet je echt zien van onze kant is het totaal verloren. Het beeld van God kwijt en wij kunnen dat nooit meer herstellen. Zo is David gaan bedelen om genade in Psalm 51. Zo heeft het genadeverbond voor hem waarde gekregen. Als de verdienste van de Heere Jezus toegerekend wordt, dan krijg je alles. Daar ligt nou echt alles in wat een mens nodig heeft om te leven en om te sterven. Maar met minder kan het niet, gemeente. Dus het gaat om de toerekening. En wanneer de Heere het toerekent, dan moet het komen tot de toe-eigening. Daar hebben we vanmorgen iets van geprobeerd te zeggen. Hoe de Heere nu mensen brengt tot de kennis van de zaligmaker, daar gaat een hongeren, een dorsten, een verlangen aan vooraf. Daar gaat een onrust aan vooraf, een heilige onrust die hierop uit zal lopen dat je echt niet verder kan. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We hopen in de komende zondag, want we zijn nog in het stuk van de ellende. En je merkt, als het over het genadeverbond gaat, dan ga je al naar het stuk van de verlossing. Dan zit je eigenlijk al in het stuk van de verlossing. Maar we hopen daar, als de Heer het geeft, in de toekomst van te mogen horen. Van het hoofd, de middelaar en de borg van het genadeverbond, de Heer Jezus Christus. Dat we die zoektocht naar de oorsprong van de ellende in ons eigen leven zouden mogen voortzetten, gemeente. Tot u geleerd hebt wat er hier staat. Dat het van onze kant verloren is, verdorven. Al zou je dat ene woord maar van harte gaan onderschrijven. Verdorven, ongeschikt, onbruikbaar geworden. Opdat Christus, dierbaar, beminnelijk, noodzakelijk voor ons zou worden. Amen.